Beste gemeente, broeders en zusters, fijn dat jullie met ons weer verbonden zijn op deze Bijbelkringavond van Elim. Ik stel voor dat we met elkaar zingen. We zijn hier in klein getal, maar ik nodig u van harte uit om thuis mee te zingen. Psalm 27, vers 7. En we hebben zelfs een organist. We zullen met elkaar bidden. Getrouwe, eeuwige Heere. Wij danken u dat we vanavond opnieuw verbonden mogen zijn rondom uw woord. Op deze Bijbelkringavond, zij het op afstand, maar toch verbonden rondom uw woord. Heer, hoe bijzonder, want u bent de sprekende. Heren, en uw ogen doorlopen de ganse aarde, maar uw oren, die horen ook. Heren, en u bent het die ook wereldwijd spreekt en die uw dienaren uitzendt. De schriften die verkondigd mogen worden, die uitgelegd mogen worden, die overdacht mogen worden, van waaruit we met elkaar kunnen spreken, in alle vrijheid onder ons. Heb dank daarvoor. Heer, wij danken u dat u de God van licht bent. Zo maakt u zich bekend in die 27e psalm. En heren, nou kan het in het leven soms donker zijn en het kan diep zijn. Maar u bent in die diepte afgedaald. En daar wil u hartelijk voor danken. U wilde zelfs het donker ingaan, opdat wij maar in het licht geplaatst zouden worden. U, het licht der wereld. U die kwam om zo lichtdrager te zijn. En zo het eeuwige duister eenmaal op te klaren. Heer, we danken u dat u het donker wilde ingaan op Golgotha. Om het licht te maken eeuwig. Wij kunnen daar niet bij. Heer, we danken voor dat machtige wonder. En als we vanavond opnieuw een gedeelte van uw woord hopen te overdenken, wij bidden u, kom onder ons, ook in de gezinnen, in de huizen. Heer, en geef ook dat stukje stilte voor u, om onderwezen te worden door uzelf. Geef ook dat we een goede bespreking mogen hebben. Leid ons door uw geest en vervul ons door uw geest. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit Zacharia 1 en voor vanavond is aan de beurt vers 7 tot en met 17. Op de 24ste dag in de 11e maand, die de maand Shabbat is, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag 's nachts, en zie, een man, rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de myrten, die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zei: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zei tot mij de engel, die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man, die tussen de myrten stond, en zei: Deze zijn het, die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren, die tussen de myrten stond, en zeide: Wij hebben het land doorwandeld, en zie, het ganse land zit, en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zei: Heere der heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zei tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was er weinig toornig, maar ze hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. We zetten even boven dit gedeelte: Jezus komt tot ons in de diepte, in de donkerheid, in de dood. Dat is eigenlijk ja, toch wat hier gebeurt. Het is nacht en niet alleen bij de profeet Zacharia, maar in de wereld, in de kerk, in Israël. Vers 4 spreekt boekdelen. Het volk hoort niet, het luistert niet naar de Heere. Alles is verdacht stil en stilte kan weldadig zijn. Soms kun je er zo naar verlangen. Even geen rumoer, geen gedoe, maar heerlijke stilte. Maar die stilte, die heerlijke stilte, waar we zo van kunnen genieten, die wordt hier niet bedoeld. Nee, hier in Zacharia 1 is het de stilte van het graf, van de dood. Er gebeurt helemaal niets. Er is geen hoop meer, er is geen verwachting meer. Het volk zit lijdelijk toe te kijken op de puinhopen van Jeruzalem. En eigenlijk is het onvoorstelbaar, want hoe blij waren ze 20 jaar geleden niet geweest? Toch niet zo lang, 20 jaar maar. Toen het volk teruggekomen was uit Babel. En toen ze de poorten van Babel achter zich mochten laten, waar ze het zo moeilijk, zo zwaar hadden gehad. En wat waren ze verblijd? Wat hadden ze gejuicht, gezongen? Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven 's Heere naam en zongen, Psalm 126. En toen ze in Jeruzalem kwamen, ja, toen was er wel het verdriet, de pijn, alles in puin. Maar goed, de Heere gaf een profeet, Haggai. En ze gingen er tegenaan. En de Heere gaf beloften dat de Heere heel de aarde zou doen beven en het huis van de Heere met heerlijkheid gevuld zou worden. Maar helaas, er kwam tegenwerking. En op een gegeven moment, ja, Gods beloften, wat kwam er van uit? De wanhoop kwam. En ze lieten de bouw van het huis van de Heere aan het lot over. En ze begonnen voor zichzelf huizen te bouwen. Maar, hoewel alles stil is, God zit niet stil. En hij geeft een stukje vaart in de geschiedenis en dan zorgt hij dat er een nieuwe profeet komt. En dat is Zacharia, of tegenwoordig zeggen velen Zacharia. Zijn naam betekent de Heere gedenkt. En in ons tekstgedeelte is het ook stil. Het is nacht. Ik zei vorige keer al, het is de nacht van 15 februari 519 voor Christus. De profeet ligt in bed. Er is in zijn jonge leven al zoveel gebeurd. 20 jaar geleden, ja, toen was hij er al. Nog maar een klein ventje. En was hij meegekomen vanuit Babel. En nu, in zijn jonge jaren, geroepen tot profeet. Hij ligt op bed, die bewuste nacht. En in die nacht, die ene nacht, krijgt hij maar liefst van God 8 visioenen. En mag hij even een blik werpen achter de schermen van de wereldgeschiedenis. En waarom? Om hem te bemoedigen. Met de bedoeling dat de profeet van hieruit ook het volk bemoedigt. Dat ze wakker geroepen worden uit hun dodelijke rust. En wat ziet de profeet dan? God neemt hem in die droom mee naar een berg. En dan laat God hem vanaf die berg kijken in de diepte in een dal. En naast hem staat een engel. Dat is een uitlegengel. Op een gegeven moment staat hij in de Bijbel met een hoofdletter. Dat zou niet hoeven. Als er niet engel des Heren bij staat, dan kan dat woordje engel gewoon met een kleine letter. Want het is een uitlegengel. En die geeft zo nu en dan even uitleg. En beneden in het dal, daar staat een man. En dat staat met een hoofdletter en helemaal terecht. Want het is een hele bijzondere man. Hij is de tweede persoon van het goddelijke wezen. De komende Christus, de engel des Heren, wordt hij genoemd in vers 11. De profeet Zacharia krijgt te midden van de donkerheid waarin het volk verkeert het zicht op Christus. Die in de diepte staat, in de dorheid, in de donkerheid, in de levenloosheid. En die diepte, die blijft dan niet dor en doods en leeg. Er staat iemand in. Een man. Christus die komt. Daalt af in de diepte. Wat een vergezicht. En alsof Zacharia nog niet genoeg ziet als hij in dat diepe dal kijkt. Dan ziet hij ineens nog wat. Want er staat niet alleen een man. Maar die man die zit. En die zit op een paard. Het is een rood paard. Helemaal in de diepte. En in dat diepe dal ziet hij ineens veel meer. En eens staan daar allemaal struiken. Het zijn myrtenstruiken. En wij kennen die struiken niet zo in ons land. Maar het is een prachtige struik. Met prachtige groene bladeren. En witte bloemen. Of lichtrode bloemen en die ruiken heerlijk en heel vaak in Israël wordt een bruidsboeket juist van myrtebloemen gemaakt. Het zijn echte bruidsbloemen. Guido Gezelle die dichtte al, mij spreekt de bloemen een talen. Wel, deze bloem, deze struik, die myrtenstruiken die er ineens overal staan in dat diepe dal, die spreken ook hun taal. De taal van de vruchtbaarheid. De taal van leven, nieuw leven in de dorheid, de doodsheid. En waarom? Wel, een myrt heeft heel veel water nodig. En ja, als in de dorheid ineens myrten gaan groeien, dan betekent dat dat dorre dal water ontvangt. En dan komt er groei en bloei. Denk aan Jesaja 41. Daar gaat het over een woestijn. En in die woestijn is weinig leven te bespeuren. Het staat door kale struiken en zo. En wat belooft de Heer? Er zal een myrt bloeien in de woestijn. Denk ook aan Jesaja 55. Stromen van levend water. En waar die stromen van levend water komen, wordt alles nieuw. Ook bij mensen. Dan worden ze een nieuwe schepping en verandert de vloek in de zegen. Myrten, die komen, die gaan groeien in plaats van distels, dorens. Dat is de vloek over de schepping, distels en dorens. Maar als er myrten gaan komen, is dat de zegen van de Heere. Bruidsbloemen, nieuw leven. Wat Zacharia ziet, is zowel Advents-evangelie als Lijdens-evangelie. Hij ziet die bijzondere man met een hoofdletter. De engel des Heren ook genoemd. De oudtestamentische openbaring van de Zoon van God. In openbaring 3 vers 8 wordt hij spruit genoemd. En ja, dat is de Zoon die God schenkt aan de wereld. God die zijn Zoon, de zaligmaker, het leven neerlegt, geeft in de diepte. Waar het dor is en doods, waar de dood regeert. En vanuit die diepte brengt die Zoon, die man, leven. Er gaat van alles groeien en bloeien waar niets groeide voorheen. Met hem komt er levend water, komt er leven en overvloed. En daar werft hij ook zijn bruid. Want die bruidsbloemen moeten worden uitgereikt. Opdat we leven en overvloed hebben. Wat is het bemoedigend. Als je in een donkere tijd leeft, ook als profeet, als je zorg hebt van hoe moet het allemaal en het volk snapt het allemaal niet meer en ze zijn ontmoedigd en het gaat allemaal niet goed. En je krijgt dan zo'n visioen. Het eerste visioen wat hij krijgt. En die diepte heeft ons ook wat te zeggen. Wij zijn terechtgekomen door de zonde in de diepte, in de verlorenheid. En daar is deze man in afgedaald. Door dood, waar de vloek heerste. En dan, als die man daarin afdaalt, dan komt er leven, komt er groei en bloei. En wat is rijk als je mag weten van ja, in de diepte waar ik terecht ben gekomen, door de zonde, daar kwam hij. En hij zag me. En hij ging niet voorbij. Hij stopte. En hij bukte zich. En hij raapte me op. En hij drukte me aan zijn hart. En ik mocht de zijne worden. En hij werd de mijne. Kind van de hemelse vader. En als we nog even naar die man kijken, daar in dat dal, dan is er nog iets aan de hand. Ik zei al, hij zit op een rood paard. En als je commentaren erop nasluit, dan wordt er over die kleuren in Zacharia 1 heel veel gezegd. Over die kleur rood ook. Maar één ding is wel heel treffend. En wel kenmerkend voor deze man op het rode paard. Rood is ook de kleur van bloed. En een paard is het dier van de strijd. Er moet gestreden worden. Er moet bloed vloeien. Er zal bloed vloeien. Reinigend bloed. Verzoenend bloed. En dat is precies wat we in onze doodsheid nodig hebben. En daar heeft die man zijn eigen bloed voor over. En dan ziet Zacharias nog meer. Zacharia. Achter die ruiter op dat rode paard ziet hij ineens andere ruiters. Op rode, bruine en witte paarden. Nou, over die kleuren, ik zei het al, er is heel veel over te doen geweest. Rood, dat is de kleur van bloed onder andere. Het is ook de kleur van oorlog. Het kan ook maar zo zijn dat die andere ruiters op zo'n rood paard ook echt, ten strijde zijn getrokken om oorlog te voeren, om te strijden. Bruin is de kleur van de verdelging en wit is de kleur van de overwinning. En de damp stijgt nog uit hun lichamen en ze hebben een lange tocht op zitten. Ze hebben de aarde doorkruist. Inspectietocht. En ze komen verslag uitbrengen. En de Heere had hun de opdracht gegeven om heel het land te verkennen. En het is vertaald met land, maar eigenlijk staat er in het Hebreeuws heel de aarde om verslag uit te brengen. Dus moet je voorstellen dat ze eigenlijk ook zo door Haastrecht, Gouda, Oude Water en noem maar op al die plaatsen geweest zijn. En ze komen verslag uitbrengen, ze hebben de inspectietocht achter de rug. En dan komen ze allemaal bij elkaar, bij die man op dat rode paard in het dal van de Myrte. En dan gaan ze verslag uitbrengen van hun inspectietocht aan die man op dat rode paard. En wat is dan het verslag wat ze uitbrengen? Heel het land, heel de aarde zit neer en is stil. De stilte van de dood, de stilte van het kerkhof, de stilte van dorheid. Geen wonder dat Zacharia heel benieuwd is wat dit allemaal betekent. En ik zei al, hij ziet het vanaf een berg en naast hem staat die uitlegengel. En dan vraagt hij aan die uitlegengel van, wat betekent dit allemaal? Want ik begrijp het niet. En dan begint die man op het paard te spreken. Die hoort dat en die begint te spreken. En wat doet die bijzondere man dan? Dan gaat hij bidden. Dan gaat hij pleiten. Dan gaat hij roepen omhoog tot zijn vader in de hemel. Net als de zielen onder het altaar in Openbaring 6. En wat bidt die engel des Heren dan? Heere van de legermacht, hoe lang zult u zich niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u nu al 70 jaar toornig bent geweest? We zien hier de komende Messias als engel des Heren. Als voorbidder. Hij doet voorbeden voor zijn volk. Voor zijn volk in de diepte. En wees dus eerlijk. Kunnen we ons een betere voorbidder voorstellen? Een betere advocaat? Als we op aarde een rechtszaak hebben. Dan is het heel belangrijk dat we een goede advocaat hebben. Die goed voor ons pleit. En wie kun je nou beter hebben dan de hemelse advocaat? Bijzonder dat hij nog steeds dat pleitende werk doet, hierboven nu, aan de rechterhand van de Vader. Hoe lang nog zult uw Vader zich niet ontfermen over uw volk, over een wereld in zonde en schuld, in nood, in de diepte? Hij bidt als medelijdende hoge priester. En ook nu nog rapporteren de hemelse engelen wat ze zien op aarde, en ze brengen verslag uit. En zo leeft nog steeds die advocaat hierboven, als degene die altijd bidt voor zijn volk, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis zo mooi. En wat is het rijk, die hemelse voorbidder? Ja, die wordt ook gehoord. En God reageert met goede en met troostvolle woorden. De hemelse Vader is zo onder de indruk van die voorbeden vanuit dat diepe dal van zijn zoon, dat hij, ja, troostvolle woorden gaat spreken. En dan moet er worden uitgeroepen dat de Heere, dat God Jeruzalem niet zal heeft vergeten. En dat God zich gaat inzetten met een grote ijver, met grote inzet voor Jeruzalem. Prachtig hoe de Heer het voor zijn volk opneemt. Want hij kan het niet hebben dat de vijand het volk onrecht aandoet. Misschien is er ook wel iemand van u of jullie die in de diepte verkeert. En ja, daar staat deze man. En daar klinken woorden van God. Troostvolle woorden. Woorden van geest en leven. En die woorden, ja, die klinken nog. Dat zijn goede tierenheid niet van ons zal wijken. En dat hij medelijdende hoge priester is, voorbidder, die medelijden heeft met onze zwakheden en die onze gebeden hoort en zuivert en doorgeeft. En Jeruzalem, de Heer is teruggekeerd. Dat laat hij weten. Ik ga Jeruzalem, ik heb Jeruzalem niet vergeten. En ik ga me inzetten voor de stad. En zo is God bezig achter de schermen voor zijn volk. En het komt goed. Het volk moet wel aan de slag. Het huis des Heren moet gebouwd worden. En de Heren wil weer wonen onder zijn volk. En dan zegt hij ook, het meetlint moet over Jeruzalem worden uitgespreid, uitgespannen. Jeruzalem, je moet de stad op gaan meten. En je moet bouwplannen maken. En je moet architecten opdrachten geven om te gaan tekenen. En plannen te ontwerpen. En aan de slag, want er moet gebouwd worden. Jeruzalem moet dorpsgewijs gebouwd worden. Je zou kunnen zeggen wijksgewijs. Hè? Wat je ingehouden zie je dat ook bepaalde wijken die er dan bij komen. Dat is ook wat God belooft. En dat hij Sion nog zal troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Ik weet niet of u ooit in Yad Vashem geweest bent, in Jeruzalem. Dat museum, hè, dat oorlogsmuseum. Dus je komt er helemaal verslagen uit. Maar wat ik wel heel ontroerend vond ook, als je helemaal alles gehad hebt en je komt aan het eind, dan loopt die gang omhoog. En dan krijg je een wijde opening en vanuit die wijde opening kijk je zo over wijken van Jeruzalem. Dorpsgewijs bewoond, gebouwd. En ja, God is teruggekeerd naar Jeruzalem met barmhartigheid. En barmhartigheid is een prachtig woord. Het wijst op de moederschoot, hè, de innigheid, de verbondenheid. God als een moeder die troost, hij zal Sion nog troosten, vers 17. Misschien denkt iemand, ach, oude profetie, wat moet ik er vandaag mee? 2021. Maar goed. De Heere die nog doorgaat, die zijn engelen uitzendt. En engelen die de zaak ook inspecteren. Ook nu verslag uitbrengen aan de Heere. Wat zal het verslag over ons zijn? Moet er dan ook gezegd worden, het is bar stil, de stilte van het graf. En we leven in een gedeeltelijke lockdown en 's avonds is het stil vanwege de avondklok en overdag ja ook redelijk stil. Maar wat heerst er onder de oppervlakte? Misschien wel even onzekerheid, angst, onvrede, eenzaamheid, verwarring, financiële nood, psychische nood, donkerheid. En ja, als je dan alle pijlen gericht had op een voorspoedig leven, Een leven vol genot en avontuurlijke vakanties en zo. En een consumptiecultuur waar je moet uithalen wat erin zit. Dan is dat natuurlijk wel moeilijk. Maar, ja, wat verwachten we? De Heer heeft erin geblazen, een jaar geleden. En nu het misschien wel stil lijkt, is het wel de vraag die op ons allemaal afkomt. Wat voor stilte het is. En hopelijk geen doodse stilte. En mocht het ja in ons leven toch zo zijn dat je zegt van, ja, ik vind het eigenlijk wel dor, doods, stilte, een beetje van die dorheid. Weet dat de Heere zomaar in die dorre dalen binnenkomt. En dat hij daar zomaar leven kan brengen. Bloei, vruchtbaarheid, stromen van zegen. Verwacht het daarin van hem. Hij is nog steeds de horende God. Vers 14 ook heel mooi nog dat woordje prediken. Dat moet de profeet doen. Hij moet de troostvolle woorden van de Heer doorgeven aan het volk. En Gods stem moet weer klinken volop. Het heil moet verkondigd worden. En dat verwijst ook naar de verre toekomst. Want hier in Zacharia 1 is het nog een ruiter op een rood paard. Er moet nog gestreden worden. Ruiters, die zijn voor het strijden, het strijdperk. Er moet nog bloed vloeien. En dan, als je de lijn doortrekt naar Openbaring 6, dan zie je diezelfde ruiter. En dan zit hij op een wit paard. Ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En er was een kroon gegeven. En hij trok erop uit. Overwinnend en om te overwinnen. En het is nog niet het einde. Het getal van de martelaren is nog niet vol. Maar het einde komt. En in Openbaring 19 lezen we opnieuw over die ruiter op het witte paard. Ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard. En hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt. Daar loopt het op uit. Maar het oordeel zal rechtvaardig zijn. En zo gaat het naar zijn toekomst. Laatste woord. Dus niet aan de dood, aan de chaos en de machten, maar aan hem wie gegeven is. Alle macht in hemel en op aarde. Dank u. Ik stel voor dat we even Psalm 27 nu het eerste vers zingen. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? En daarna, ik geef nog even ook mijn telefoonnummer door. Dan kunt u weer net als vorige keer ook vragen indienen. Kan ook via e-mail, die kan ik hier ook openen. 06 11 15 22 16. Dan zingen we nu Psalm 27 vers 1. Ik kom tot de ontdekking dat ik had twee vragen doorgegeven, maar die heb ik niet bij me. Heeft misschien een van de broeders boven ze bij zich? Misschien is er iemand van thuis die ze bij de hand heeft, die ze even op de app wil zetten. Ik weet het ook niet meer uit mijn hoofd welke vragen dat waren. Dat was één vraag, wat we in de lijdenstijd uit dit gedeelte in Zacharia 1 kunnen leren.
Ja, en wat ons te zeggen heeft, ook in deze tijd.
Oh ja, en wat Zacharia ons te zeggen heeft in deze tijd. Ja, ik vind het een beetje lastig om direct zelf het antwoord te geven. Ik zou het eigenlijk heel mooi vinden als er gereageerd zou worden vanuit de huizen. Wat heeft Zacharia dit gedeelte in deze tijd, deze coronatijd, deze lijdenstijd ook, nu toch een heel bijzondere tijd is, een tijd van stilte, dat kan een tijd van dorheid zijn, hoeft natuurlijk niet. Maar heeft dit gedeelte ons wat te zeggen?
Ik denk het wel, dominee.
Ja.
Donkere tijd ook in deze tijd. En juist de waarschuwing met die de Heer nog moet uitgaan. En waar brengt het ons? Ja. Dat het ons dan wat te zeggen heeft om ons te bekeren tot hem en naar hem te wenden. Want dat is ook zo mooi in het 12e vers, dat die voorbidden, die we daar nodig hebben,
ja, ja. Ja. Die ontfermende voorbidder hebben we nodig, broeder van Haarlem hierboven. Ja, deze tijd die toch dermate ook een tijd is van, toch van dorheid ook wereldwijd, hè, van dat het ons oproept, hè, om tot God te keren, hè? Wederkeren, dat woord komt ook hier in dit gedeelte voor. En het gebed tot hem en hij is de voorbidder, hè? Dat we het van hem verwachten. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als deze tijd ons daar zou brengen. Ja. Ik weet niet of ik uw woorden helemaal. Het is nog een beetje tam vanuit de huizen. Misschien nog een vraag van de broeders hierboven. Ja, Hans. Vers 13.
De Heere antwoordde, de engel, die met mij sprak, die woorden troostelijke woorden. Wat zijn die troostelijke woorden? Zijn het woorden die daaronder staan? Of kunnen dat ook andere dingen geweest zijn?
Nou, wij denken wel dat de woorden zijn die daaronder zijn. Want de Heere had het beloofd, hè, dat Jeruzalem gebouwd zou worden. En dat hij Jeruzalem met zijn heerlijkheid zou vervullen. Hè, profetie van Haggai. En daar komt hij als het ware op terug. En dat bevestigt hij als het ware. En ja, dan gaat het, hè, vers 14. Ik ijver over Jeruzalem en over Sion. Hè, met grote ijver, met grote inzet. Ik zal ervoor zorgen dat de geruste heidenen jullie geen kwaad doen. Hè, want ik ben toornig op de heidenen. En ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met ontfermingen. En mijn huis zal erin gebouwd worden. Het huis van de Heer met een belofte zal gebouwd worden. Dat geeft natuurlijk een geweldige bemoediging weer, want alles lag stil. Maar het zal weer verrijzen. En niet alleen mijn huis, maar ook voor jullie. Jeruzalem zal gebouwd worden. Dorpsgewijs, het hoort wel bij de stad, maar toch ook dorpsgewijs van het lieflijke, hè? Van een dorp. De rust ook, het zitten onder de olijfboom en zo. En niet de hectiek, hè? Wel bij Jeruzalem, maar toch ook dat dorpsgewijze.
Maar hoe kun je
Ja. Kun je vers 13 overzetten naar deze tijd? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak: goede woorden, troostvolle woorden, troostelijke woorden. Ik denk het wel. Wat voor troost zit er niet in het lijdensevangelie? Als je dan, meestal wordt Zacharië 1 bepreekt in adventstijd. Hè? Die man in de myrte, ja, dat is het vergezicht, het profetisch vergezicht wat Zacharië krijgt op de komst van Christus. Maar er zit natuurlijk een veel dieper achtergrond ook in dat die man op dat rode paard zit. In de diepte. Dat is de geweldige diepte waarin Christus gekomen is en dat herdenken we in deze tijd. En dit is een tijd van diepte, een tijd, ja, toch die wereldwijd ons toch even werpt, neerwerpt, zou ik haast willen zeggen, ons confronteert van wie ben je eigenlijk? Hè? Je kunt wel denken dat je heel veel kunt en dat je bijna alles kunt, maar hoe nietig ben je niet? Hè? En dat in de lijdensevangelie. Hè? En ja, als je het dal dan ook bijbels verder invult. Als ja, het dal waarin wij sinds Genesis 3 terecht zijn gekomen. Ja, dan is het wel volop lijdensevangelie. Van dat die man op dat rode paard daar terecht komt. En dat hij uiteindelijk ruiter zal zijn op het witte paard. Hè? De overwinning tegemoet. Hè? Dat mogen wij ook in deze tijd toch steeds voor ogen hebben van hoe moeilijk het ook is, hoe diep het kan zijn. Die ruiter op dat rode paard is in die diepte terechtgekomen. En die heeft zijn bloed gegeven. En hij is uiteindelijk de ruiter op het witte paard. De overwinning is aan hem en zijn volk. En uiteindelijk, ja, breekt zijn toekomst door. Ja. En daar mogen we natuurlijk wel aan vasthouden. Dat zijn wel heel erg troostvolle woorden. Hoe diep het er ook soms, ook voor Gods kinderen, door kan gaan. God gaat door. En zijn beloften zullen uitkomen en het loopt uit op zijn machtige toekomst. Gelukkig, ik zie appjes binnenkomen. Een vraag. Vraag van Frida. De myrtebomen zijn mooi en leven van veel water. Op dat moment is het toch niet zo goed gesteld met Israël. Wat betekent het beeld van de myrten? Misschien hebt u het wel gezegd. Ja, het gaat niet goed met Israël. Hè? Israël is terechtgekomen in een dal. Het dal van de moedeloosheid. Het dal van de geestelijke dorheid. En het huis van de Heer hebben ze helemaal laten zitten. De bouw daarvan. Ondanks de belofte die de Heer gegeven had. En de bemoeienis van Haggai. Dan mag de profeet dat zien, hè, die myrte in die diepte, dat God, hoe dor het ook in ons leven kan zijn, hè, daar zomaar kan werken met zijn vruchtbaarheid, met stromen van zegen, waardoor het alles anders wordt. En de dorheid verandert in bloei, in groei, in vruchtbaarheid. En dat ons leven ook een reuken des levens verspreidt. Want myrtebomen die roken heerlijk. En bruidsboeketten, en dat heeft ook nog weer, ja, de verbinding met het bruid zijn van Christus. Van de bruidegom Christus. Hè? Christus die zijn bruid verkiest. Dus dat is wel heel erg de troost. Ik kijk even of ik wel helemaal bij de vraag blijf. In Israël was het niet zo goed gesteld. Nee. Maar ja, dat is juist het mooie. Dat God ondanks wie wij zijn, toch heel duidelijk met zijn evangelieboodschap komt. En ook te midden van het leven van zondaren die maar doorleven, ook in deze lijdenstijd. We mogen ze steeds weer confronteren met Jezus, met Christus die gekomen is. in de diepte van de verlorenheid, om juist daar mensen te zoeken en te redden, heil te schenken en ook voor Israël. Bedankt. Nou, daar blijft het even bij. Ik had gehoopt dat iemand nog die tweede vraag even zou door appen. Niet zo slim van me dat ik die vraag vergat. Hans.
Ik heb twee vragen. Het visioen loopt een actuele lijn naar onze tijd.
Ja.
Dat was de eerste.
Oh, je hebt ze. Oké.
Dat is in welk opzicht dit gedeelte over leidingsgevend is.
Oh ja. Dat waren de twee vragen. Oh, de lijn naar onze tijd. Ja, nou, die is eigenlijk al. Dan zijn ze eigenlijk alle twee al beantwoord. Ja. Ja. Ja, nee, bedankt. Ja, het blijft hierbij. Wacht. Er komt weer wat binnen. Ja, het Lijdensevangelium dat hier Jezus op het rode paard zit, ja. Ja, en in de diepte van onze verlorenheid, daar komt hij dus. Hè? Vanuit hoge hemel, in de diepte van onze verlorenheid. Bloed wat hij heeft gestort, ja. Ja. En dat evangelie, dat komt dus ook terecht in Israël. Dat is natuurlijk wel het hele mooie, hè? Dat Christus, de komst van Christus, heel duidelijk door de profeten in Israël verkondigd is. Ja. Er komt nog een vraag van Nelly Blok. Oh, dit zijn even. Dit is even het mailtje wat ik had gestuurd met de twee vragen. Bedankt, Nelly. Actuele lijn naar onze tijd, ja. En daar hoop ik ook terug te komen in de vraagbespreking. De lijn naar deze tijd en in welk opzicht het Leidens evangelie is. Ja, bedankt. Is dit ook, komt een nieuwe vraag, nog een profetie voor nu, voor Israël? Ik kijk even naar boven, wat denken de broeders ervan?
Nou, ik wou eigenlijk dezelfde vraag een beetje stellen.
Ja?
Een antwoord van mijn vraag over vraag 13, dan geeft u als antwoord echt openbaring, dus
ja. Ja.
Ja,
wat zou je er, wat zou er in zitten aan belofte eventueel ook voor ja, de toekomst van Israël of Israël nu? Mooie vraag. Ja, ik denk wel dat je heel duidelijk vanuit ook andere beloften voor Israël, vooral vanuit Romeinen 9 tot en met 11, dat je kunt zeggen dat het één grote belofte is van de Heere, dat hij in de diepte van Israël, want dat is de geschiedenis door, is Israël altijd een vervolgd volk, een opgejaagd volk, een gemarteld volk geweest, gemarginaliseerd, vervolgd, noem maar op. En dat God dan toch zegt van ja, maar ik kom tot jullie, hè. Ik daal, ik ben afgedaald met het liefste wat ik had, het grootste wat ik had. En ik kom tot jullie met troostvolle woorden, met goede woorden. En ik ijver over Jeruzalem en over Sion met grote ijver. En dat blijft hij doen. Hè. En Ook het gesprek wat er nog steeds mag zijn, ook tussen kerken en Israël. Mensen die ook in Israël tot geloof komen, Messias beleidende Joden. En de belofte van de Heere van ja, maar die ijver zal steeds groter worden. Hè, want er komt een dag waarop toch beloften vervuld zullen worden. Waarin staat dat gans Israël zal zalig worden. En hoe we dat dan moeten uitleggen. Dat is tweede vraag. Maar er staan fantastische beloften voor Israël in de Bijbel. En deze woorden. Het wordt niet echt helemaal toegespitst. Maar ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. Ja, we kunnen van hieruit rechtstreeks een lijn trekken naar de Romeinenbrief. Ja.
De woestijn zal bloeien als de...
Als de rood.
De woestijn zal bloeien als een rood. Ze hebben te maken dat de toekomst ligt voor het volk Israël.
Ja, als de Heere zegt hè, dat voor een doorn een myrt zal groeien. En voor een distel een dennenboom, dan is dat aan de ene kant is dat toekomstmuziek voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar niet alleen. En je ziet nu, als je in Israël komt, hoeveel van de woestijn bloeit daar al als een roos. Hè? En wordt daar heel veel verbouwd. En ja, dat je denkt, hoe is het mogelijk? En dat gaat nog steeds door. Er is geen land op aarde, denk ik, wat het irrigatiesysteem zo op orde heeft dan juist in Israël. Ja. Ja. Ja, er komt een reactie. Hij heeft Jeruzalem, Israël nog steeds lief. Ja, dat is zeker zo. Ja, bedankt. Nou, ik denk dat het hier even bij blijft. Maar het is ook bijna 8:30 en de avondklok geldt nog steeds. En we moeten ook om 9:00 weer thuis zijn. Een van de broeders die een psalm wil opgeven die we zingen... Welke noemde u? Oh nee, ik stond fout. Sorry. Nou, we kunnen 122 zingen. Dat gaat natuurlijk over Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor zijn bouwheers kunstwerk groeten over dat dorpsgewijs. Gebouwd worden. 122 vers 1. Ja, 122 vers 1. zullen danken. Getrouwe heren, hartelijk dank. Dank voor uw neerbuigende liefde. Uw genade, zo groot. Uw zoon, tot in de diepte. Op dat rode paard. Er moest strijd geleverd worden. Er moest bloed storten. Zijn eigen bloed. Heer, we danken u. Dat het mag uitlopen op de ruiter op het witte paard. U die overwonnen hebt, de overwinnaar bent in de strijd. En die uw kinderen de zegen zult geven, eeuwig. Heer, wat een toekomstperspectief. Heb dank daarvoor. En ook voor die goede en die troostrijke woorden. Heer, ook voor uw volk. Daar hebt u ze gesproken. U hebt daar zulke machtige beloften aan verbonden. Heb dank daarvoor. Heer, en we mogen erop pleiten. En we mogen weten dat u een pleitende Heere bent aan de troon der genade. En dat u uw hemelse Vader hoort. Heb dank. Heer, wij bidden u. Gebied uw zegen ook over deze avond. Werk door met uw woord, vooral ook in deze lijdensweken, ook in deze tijd van epidemie, waarin het ook aan de ene kant stil kan zijn, aan de andere kant kan er onderhuids zoveel broeden ageren. Wilt u ijveren, met een grote ijver, met een grote inzet, voor heel deze wereld? En die grote vijand verslaan. En geef dat u dan ook gedankt, geëerd, gediend mag worden. Als de verwerker daarvan. De bewerker daarvan. Heren, zo leggen we alles voor u neer. Wij bidden u, bewaar ons voor elkaar. Gedenk alle die het moeilijk hebben in het donker verkeren, in de diepte. Heren, doen we op u zien. Om Christus Jezus wil alleen. In de vergeving van onze zonden. Uit genade. Amen. Beste mensen, hartelijk dank voor het meedoen. Ook de vragen, de reacties. En we hopen tot de volgende keer. En gezegende lijdensweken ook verder toegewenst. Tot ziens.